Welkom gemeente in deze eredienst. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Op 5 januari is op 74-jarige leeftijd overleden broeder W. Goemaat uit Kloetingen. De laatste tijd werd hij verpleegd in Tervalken. De dienst van woord en gebed heeft op 8 januari jongstleden plaatsgevonden in de Geerteskerk in Kloetingen, waarna de begrafenis aldaar heeft plaatsgevonden op de algemene begraafplaats. Afgelopen vrijdag is er een beroep uitgebracht op dominee Rusher uit Barneveld. Zondag 18 januari aanstaande hoopt hij in de ochtenddienst in ons midden voor te gaan. En na afloop van die dienst is er dan voor de gehele gemeente gelegenheid om het echtpaar Rusher voor in de kerk een hand te geven. Dinsdag 20 januari aanstaande komt het echtpaar Rusher nader met de gemeente kennismaken. Daarvoor is inmiddels een programma samengesteld. Voor die dag staan er onder andere ontmoetingen gepland met onder andere de predikanten van de protestantse gemeente van Goes, onze kerkraad, vertegenwoordigers van het catechese-team en jeugdwerk. En deze zaken worden de komende week verder voorbereid. We zien uit naar een goede kennismaking. De gebedskring komt woensdagavond 14 januari om 8 uur samen bij de familie Karman, Schimmelpenningstraat 6 in Kloetingen. Op woensdagavond 14 januari is er om 8 uur mannenvereniging. En dit alles onder de conditie, zo de Heere wil en wij leven. In deze middagdienst gaat voor dominee Jongeneel uit Dussenhank. En tijdens deze dienst worden 3 collecten gehouden. Deze zijn bestemd voor kerkbeheer, de gereformeerde zendingsbond, rente en aflossing. En we zingen nu Psalm 16 vers 1. En de kerkraad wenst u hier in de kerk en hen die thuis meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 102, Psalm 102 vers 16. Uwer knechten trouwe zonen zullen altoos bij u wonen, ja bevestigd in hun staat. Psalm 102 vers 16. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we met elkaar het Psalm 86, het vijfde en zesde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Het vijfde vers en ook vers 6 van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ja, ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Dat ons beantwoorden, instemmen met het belijden van ons geloof, wat we doen in gemeenschap en verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En u en jij wordt geroepen dit belijden in uw en jouw hart mee te spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden. En opgevaren naar de hemel zit hij aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van onze zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. bidden wij met elkaar tot God om de opening van zijn woord, de werking van zijn geest. Heere, almachtige en grote God, u bent dat zo waard. Dat in vervulling gaat, dat uitzongen. U te eren tot in eeuwigheid. U bent dat waard. Vanwege uw majesteit en uw grootheid. Vanwege uw trouw. Vanwege uw liefde, uw waarheid. Dank, Heere, dat u bent zoals u bent. Dank, Heere, dat u dat aan ons bekend maakt, bekend hebt gemaakt. Steeds weer bent u het die laat horen het getuigenis van uw heil. Steeds weer bent u het die uit laat gaan, uw eigen woord, om te trekken. Om te roepen, om te vermanen, om te vertroosten. Heren, mag dat ook op deze middag zo zijn. Dat uw woord naar ons uitgaat en dat het dan niet zonder effect blijft, dat mogen we verwachten. Want u laat uw woord nooit vruchteloos. Maar Heere, nou kan het wel zo zijn dat wij door onze houding die vrucht kunnen bevorderen of kunnen beperken, tegenwerken. Heere, maak ons dan gehoorig. Dat we verlangen mogen naar uw woorden. Dat ons hart, dat onze gedachten op u gericht zal zijn. Om in te drinken woorden van eeuwig leven. Om gevoed te worden. Om vermaand te worden. Want ook dat heeft met eeuwig leven te maken. Heren, we bidden zo of u zelf tot ons komen wilt. En dat we zo mogen vieren en gedenken. Mogen ontvangen en mogen vernemen. Dat u er bent uit liefde voor zondaren in deze wereld gekomen, Heer Jezus Christus. En nu gezeten aan de troon. Naast uw hemelse Vader. Dat u er bent om zondaren tot zaligheid te brengen. We bidden u dan werk genadig door uw woord en geest. En laat niets ons verhinderen. Onze gedachten kunnen zo vol zijn. Zo bezig zijn met dingen van de afgelopen week of met de komende week. Dat we geen ruimte, geen aandacht voor u hebben. Heere, laat het zo onder ons niet zijn op deze middag. Kom tot ons en verzoen de schuld, Heer Jezus Christus. Want als u komt met uw toorn, als u komt om aan het licht te brengen, ach, wie zal dan bestaan? Dan moeten wij erkennen, ik heb gezondigd tegen de hemel, ja, tegen u. Moeten wij erkennen en belijden dat wij op een dwaalspoor zijn gegaan. Doe ons daar niet blijven. Trek ons dan terug. En plant ons aan frisse waterstromen. Ja, Heere, dat we in uw dienst mogen staan. Allemaal. In de eredienst aan u. En medewerkers te mogen zijn. In de verbreiding van uw koninkrijk. Heere, wilt u zelf zo ons met uw waarheid ontmoeten. En met uw liefde trekken. Geef uw zegen onder ons. Geef uw zegen ook elders. Waar men rond uw woord bijeenkomt, geef uw genade ook daar. Want uit genade alleen is het mogelijk om tot u te komen en u te horen. Werk dan rijk met uw genade en bouw uw koninkrijk wereldwijd. Tot meerdere eer en glorie van uw naam. Zegen broeders en zusters die leven in gebieden waar vervolging heerst. Waar gemarteld wordt. Heere, doorbreek daar de machtsstructuren. Wij bidden u. Voor broeders en zusters die lijden aan machtswellustelingen binnen de kerk. Ook dat geschiet. O Heere, wilt u daar verlossing zenden. Ontmasker deze machtswellustelingen. Heren, wij bidden voor land en volk. Geef dat uw genade en uw zegen geproefd, erkend mag worden. Ja, dat ons land, wat inmiddels zendingsgebied is geworden, weer uw woorden mag horen, mag erkennen. Zegen hen die geroepen zijn om in de politiek verantwoordelijkheid te dragen. In het bijzonder bidden we om wijsheid voor hen die dat zoeken te doen op grond van uw woord. Sterk hen daarin en laat hen tot zegen zijn. Heren, gedenk ons er. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Met elkaar lezen we uit het Nieuwe Testament en wel 3 Johannes. 3 Johannes, dat is niet Johannes 3, maar 3 Johannes. Dat vindt u aan het einde van het Nieuwe Testament ongeveer. Dan rest nog het briefje Judas en het grote boek Openbaring. Drie Johannes is een brief geschreven door de ouderling, en dat is in dit geval Johannes, aan Gaius. Nou, over deze Gaius weten we verder niets. Er komen nog een aantal andere personen met deze naam voor in het Nieuwe Testament, maar dat is niet waarschijnlijk dat dat dezelfde zijn. Dus we hebben het over een persoonlijke brief van Johannes aan een zekere Gaius. En wij luisteren mee naar wat er in deze brief besproken wordt. 3 Johannes. En daar klinkt het woord van God als volgt. De ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt. Gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid van de gemeente, welke, indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, omdat wij medearbeiders mogen worden van de waarheid. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefus, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons. En hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet en verhindert degene die het willen doen en werpt ze uit de gemeente. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God. Maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid zelf, en wij getuigen ook. En gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen, maar ik hoop u haast te zien. En wij zullen mond tot mond spreken. Vrede, zei u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden met name. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig wie deze woorden hoort en ze ook bewaart. Amen. Aan het begin van een kalenderjaar hebben we de gewoonte in ons land en ook over de landsgrenzen heen wel, om elkaar goede wensen te doen toekomen. Je wenst elkaar het beste toe. Als je dat wat duidelijker uitspreekt, wat lijkt me voor een christen zeker zou mogen, dan wens je elkaar Gods zegen toe. Want de beste wensen zijn toch Gods zegen, toe te wensen aan een ander. Maar wat doet nou Johannes aan het begin van zijn brief? Nadat hij in vers 1 geschreven heeft over wie aan wie schrijft, komt hij in vers 2 met de volgende woorden: geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Johannes, ben je niet erg aards bezig? Voor alle dingen wens ik dat je welvaart hebt en gezond bent. Er zijn toch nog wel hogere dingen. Het klinkt wat weinig geestelijk. Terwijl hij in de tweede brief, 2 Johannes, nog spreekt over genade, barmhartigheid en vrede, zij u lieden van God de Vader. En toch blijkt het wel degelijk om een veel hoger doel te gaan. Zo slecht aards zijn deze wensen niet. Want uiteindelijk is het bedoeld voor het slot van vers 8, opdat wij medearbeiders mogen worden van de waarheid. Daarom wenst Johannes hem welvaart en gezondheid toe, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Dat lijkt me is de vraag die tot ons komt. Ben jij zo'n medearbeider in Jezus' naam? Vanuit het woord van God beluisteren wij de derde Johannesbrief zo dadelijk. Daaraan vooraf gaan wij zingen. Zingen over degene die wel zalig is. Namelijk door het goede te doen en op de juiste plaatsen wel en op de juiste plaatsen niet te zijn. Dat zingen wij met Psalm 1, vers 1 en vers 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, niet op het pad van de zondaar staat, maar die zeer een wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Het eerste en ook het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 1 en 2. Thank you. gemeente van onze Here Jezus Christus. Johannes aan het woord. In de brief die hij schrijft aan een zekere Gaius. Johannes, ook wel de apostel van de liefde genoemd. Want het is Johannes die op zeer indringende en wonderschone wijze spreekt over hoe God in liefde tot zondaren bewogen is. Het is Johannes die die woorden in zijn evangelie vermeld. Die zo bekend zijn geworden. Niet in 3 Johannes, maar in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Heel het evangelie, heel het wonder van kerst, in een paar woorden gevat. Waar de liefde van God centraal staat. Het is Johannes die getuigt en God is liefde. En dan gaat hij een brief schrijven. En wat doet hij dan in die brief? Dan schrijft hij aan een zekere Gaius. En dan gebruikt hij in de aanspraak van deze Gaius 3 keer, bij 3 hoofdstukjes, om zo te zeggen, het woord geliefde. Voor Gaius. Dan gaat het niet over God. Dan heeft hij het over Gaius. Johannes, maak je het dan niet een beetje ingewikkeld voor ons? Als je de liefde altijd hebt over God. En als het gaat over de liefde van God voor zondaren. En nu ga je iemand, een Gaius, aanspreken. En dan gebruik je die term geliefde. Nou, het valt mee met deze ingewikkeldheid. Want Johannes bedoelt nog steeds hetzelfde. Want voor Johannes zit er in die term geliefde, die hij voor Gaius gebruikt, juist heel nadrukkelijk wel ingesloten de liefde van God voor zondaren. Want deze Gaius, zo klinkt uit het geheel van de brief door, is juist voor Johannes een herkenning in het leven met God. Deze Gaius is juist iemand die de liefde van God kent en doet. En daarom gebruikt Johannes deze term kennelijk. De geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Er is een intieme band tussen Johannes en Gaius. Een band die zich baseert op een heel belangrijk woord in deze brief. Waarheid. Het gaat dus niet over andere vormen van liefde en liefhebben. Maar het gaat over de waarheid. Dat is het centrale begrip waarom Johannes en Gaius aan elkaar verbonden zijn. Omdat ze zich verbonden weten in de waarheid. En zo weet Johannes, dat heeft hij gehoord, zegt hij in vers 3. Ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid. Gelijk gij in de waarheid wandelt. Dus Johannes blij om. En daarom ligt daar die band tussen Johannes en Gaius. Omdat de waarheid door hen beiden gediend en gekend wordt. Dat is de verbindende kracht. De waarheid. Die voor Johannes hier meer is dan een hoeveelheid feiten. Wat is waar? Nou ja, dat wat controleerbaar is, verifieerbaar is. Wetenschappelijk is dat waar wat je in een herhaling kunt aantonen. En wat dus een wetmatigheid in zich heeft. Iets is niet meer waar totdat het tegendeel bewezen is. Tenzij je een goedgelovige wetenschapper bent. Waarheid gaat hier voor Johannes niet over dat wetenschappelijke begrip. Of filosofische begrip waarheid. Waarheid is hier een woord wat de lading heeft van levenswaarheid. Dat wat werkelijkheid, dat wat echt is. In tegenstelling tot allerlei dingen die niet echt zijn, die nep zijn. Die wel wat lijken, maar uiteindelijk niet inhoudsvol zijn. De waarheid waar Johannes het hier over heeft, staat eigenlijk tegenover daar waar de prediker van zegt, het is lucht en leegte. Het is allemaal ijdelheid. Er zit niks, geen inhoud in. En Johannes pleit juist voor de waarheid. Dat wat inhoud heeft. Dat wat echt is. En de waarheid draait dan om het geloven in onze Heer Jezus Christus. Om het levende geloofsrelatie die er moet zijn tussen de Heer en zaligmaker Jezus Christus. Geboren in Bethlehemstal, opgegroeid, verkondigd heeft Hij dat Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het is deze Jezus Christus die de verbinding legt tussen Johannes en Gaius. Het geloof in Jezus Christus. En daarom is daar deze liefdesband in waarheid. En zo schrijft de ouderling Johannes aan Gaius. Ja, zijn het gemeenteleden van elkaar geweest? En had daarmee de ouderling gezag over dit gemeentelid? Nou, de aanwijzingen zijn er niet voor. Sterker nog, Johannes schrijft van elders naar deze Gaius. Hij gebruikt nu nog een brief, maar hij hoopt nog een keer van mond tot hem te spreken. Dus de ouderling van elders heeft op de een of andere manier contact met een gemeentelid, Gaius. Gaius die in een gemeente zit, waar en hoe weten we niet. En in die gemeente, daar zitten in ieder geval ook nog twee andere met name genoemde personen. Diotrephus en ene Demetrius. En de ouderling heeft op de een of andere manier gezag, zo blijkt straks wel, om het een en het ander over die gemeente te zeggen. Dat is bij ons niet zo. De ambtsdragers hier ter plaatse hebben gezag binnen de gemeente al hier. Maar in Dussenhank hebben ze niets te zeggen. Geldt voor de ouderlingen van Dussenhank even goed, die hebben hier niets te zeggen. Ja, op klassikaal niveau is er een afgeleid gezag. De synodale vergaderingen, de synode, is een afgeleid gezag vanuit het plaatselijke grondvlak. Maar het is niet zo dat er over en weer allerlei gezagsuitoefeningen kunnen plaatsvinden. Dat is maar goed ook. Op grond van de Bijbel is dat goed gefundeerd in het kerkrecht, dat we daarin onderscheid maken. Want wat weet een ambtsdrager uit Dussenhank over u, over jouw situatie, en ze zouden zich er wel mee kunnen gaan bemoeien, moeten we niet willen. Moeten we niet doen, moeten we onderscheiden. En toch lijkt deze ouderling, Johannes, dat wel te doen in de situatie van de gemeente waarin Gaius huist, leeft. Johannes had kennelijk het gezag om over gemeentegrenzen heen ook zijn woorden en daden met gezag te laten gelden. En dat was nodig. Want er zit een probleem in die gemeente. Nou ja, er zit een probleem. We moeten eigenlijk zeggen, er zit een probleemgeval. Er is een problematisch persoon in die gemeente. En daar legt Johannes in goed vertrouwen naar Gaius de zaken open. Goed vertrouwen naar Gaius die, zo klinkt uit de brief, geen ambtelijk gezag heeft in de gemeente. En toch spreekt Johannes tot Gaius en zegt, joh, ik moet wat met je delen over wat er bij jullie gaande is. En dat is niet altijd best, maar ik wil het wel met jullie delen. Wat is er namelijk aan de orde? Vers 9. Johannes zegt, ik heb aan de gemeente een brief geschreven. Maar Diotrephus, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan. Johannes heeft een brief geschreven naar de bewuste gemeente en die brief die is verdwenen. Diotrephus heeft die brief in handen gekregen en in handen gehouden. En die gemeente heeft geen kennis genomen van die brief. Diotrephus neemt daarin een ernstige rol op zich. Deze Diotrephus misbruikt zijn positie. Diotrephus die onder hen zoekt de eerste te zijn, die zichzelf nogal erg belangrijk vindt, heeft een machtspositie binnen de gemeente, want het is voor hem zelfs mogelijk om mensen uit de gemeente te werpen, klinkt er aan het slot van vers 10. Dus deze Diotrephes wordt beschouwd als een van de ambtsdragers in de gemeente. Deze ambtsdrager heeft een brief ontvangen van Johannes en die brief vervolgens weggemoffeld. Ernstige zaak. Machtsmisbruik van een ambtsdrager. Ambtsdragers, kan niet, mag niet, weten we allemaal. Anderen die een rol, een taak, een verantwoordelijkheid vervullen in de gemeente. Zo mogen we niet met elkaar omgaan. Als er een reactie komt die ons niet aanstaat, dat we dan maar wat wegmoffelen. Net doen alsof we het niet gehoord hebben. Dat is niet in waarheid met elkaar omgaan. Dat is leugen. Mag niet. Dat is schadelijk voor de gemeente. Ja, sterker nog. Het leidt tot grote problemen. En Johannes kan het er niet bij laten zitten. En hij zegt daarom ook in vers 10. Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet. Met boze woorden snaterende tegen ons. Johannes zegt, ik kom nog een keer in de gemeente. En dan zal ik het wel bekendmaken. Wat deze Diotrephes allemaal uithaalt. Dan zal ik de gemeente op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rond Diotrephes. Ik zal hem ontmaskeren. Ik zal laten zien hoe die werkelijk is. Hij die met boze woorden tegen ons snatert. Merkwaardig woordgebruik. Snateren. Nou, dat is wat eenden doen. Die kwaken, ja. Maar die snateren ook. Straks weer als de paringstijd aanbreekt. Heb je één vrouwtje en twee mannetjes. En dan hoor je gesnater. Die herrie die ze dan maken. Dat is geen kwaken meer, maar dat is een beetje schreeuwen, krijsen. Het ene mannetje wil boven het andere mannetje uitkomen. In zijn gehoor, in zijn aandacht. Om indruk te maken op het vrouwtje. Dat is wat deze Diotrephes doet. Hij is aan het snateren. Hij wil indruk maken. Hij wil de woorden, de reacties, de bezwaren van Johannes overstemmen. Dat moet niet gehoord worden, maar zijn woorden moeten gehoord worden. Hij zoekt onder hen de eerste te zijn. Een mannetjesputter bij uitstek. Een gevaarlijk figuur. En Johannes zegt, och, als ik kom, zal ik wel laten zien wat voor type hij is. Zal ik wel bekendmaken wie hij is. Ja, en het blijft nog niet eens bij dat gesnater. Want vervolgens is het ook nog zo dat er broeders langskomen die hij niet wil ontvangen. En de mensen die dit wel doen, die werpt hij uit de gemeente. Een merkwaardig figuur, deze ambtsdrager. Een gevaarlijk figuur voor de gemeente, want hij brengt verdeeldheid. Hij scheurt de eenheid van de gemeente. En dan, daarom zegt Johannes, ik zal hem ontmaskeren. Maar laten we dat nou eens naar onszelf brengen. En dat het dan niet gaat over dat wij Johannes verwachten. Maar dat wij de meester van Johannes verwachten. Jezus, de Christus. De Zoon van de levende God. Als hij het nu zegt. Indien ik kom. Zo zal ik in gedachtenis brengen. Uw. Jouw werken. Die jij doet. Die u doet. Dat is onze reactie. Als nou Christus komt. En die zou nou onze houding in de gemeente. Zichtbaar gaan maken. Bekend gaan maken. Openbaar maken. Hoe wij werkelijk in elkaar steken. Bekend maken wat we doen in onze taken, in de commissie. Hoe wij ermee omgaan met onze rol in het jeugdwerk. Die openbaar maakt hetgeen des kerkenraads is. Hoe dan terugdeinzen. Bang worden. Omdat er dan allemaal openbaar zou kunnen komen. Als klein jongetje heb ik wel eens nagedacht. Ja, dat deed ik al vaker, maar hier is al een gedachte-experimentje. Wat zou er nu gebeuren op het moment dat alles wat je denkt op een scherm boven je hoofd zichtbaar is? Dus alles wat je denkt zo voor andere mensen te lezen zou zijn. Nou, ik zou me echt gaan opsluiten. Ik zou er bang van worden. Toen heb ik maar bedacht dat dat niet kon. Want anders dan was ik vastgelopen. Want het erge is dat ik soms dingen denk die niet goed zijn. Die niet horen. Het is niet alleen dat ik dingen denk die niet goed zijn. Maar ik doe ook nog dingen die niet goed zijn. En dat was niet alleen vroeger als klein jongetje. Maar dat is helaas nu als iets groter jongetje nog steeds zo. Dus ik hoop nog steeds dat het scherm er niet staat. En ik weet dat inmiddels ook wel. Maar dat is wel het beeld wat hier naar voren komt. Wat Johannes gaat doen bij de Eutrefus. En wat Christus belooft te doen als hij terugkomt. Dat het boek open gaat. En dat dan openbaar komt. Onze daden, onze houding. Wie we werkelijk zijn. Volgens aangezicht ligt het dan open. God kijkt in ons hart. En wat is dan onze gedachte? Als Christus nou vanavond terugkomt. Het zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk. We dan terugdeinzen. Bang. Voor wat dan openbaar komt. Of is er rust. Vertrouwen. Omdat u zich houdt aan het devies. Wat Johannes al gaf. Het grote en belangrijke advies. Wat Johannes laat volgen op de situatie van Diotrefus. Staat in vers 11. Geliefde. Gaius dus. Volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet is uit God. Die kwaad doet heeft God niet gezien. Zo eenvoudig is het. Zo makkelijk is het nu om christen te zijn. Dat is alles wat we moeten doen. Volg het kwade niet na, maar het goede. Want het kwade, ach, wie dat doet, die heeft God niet gezien. Maar die goed doet, die is uit God. Durven we dat te zeggen dan, over ons leven, dat we het goede doen. En dat we het kwade niet meer navolgen. Is dat de realiteit? Hoe moeten we zeggen, ja, maar dan schort er nog zoveel aan. Er is er nog zoveel wat niet klopt. En is er nog zoveel wat verzoend, wat nieuw gemaakt, wat gerechtvaardigd moet worden. Ja, je blijft mens, hè? Klopt. Dat is uw grootste probleem. Dat u mens blijft. Ja, maar ze zijn toch allemaal mensen? Nee, geen heilige. Nee. Maar God zei wel, wees heilig. Want ik ben heilig. Hoe we zijn, dat is één ding. Maar hoe we moeten zijn, dat is wat anders. En Johannes gaat bekendmaken. Hoe Diotrefus is. En hij verkondigt hoe Diotrefus zou moeten zijn. Volg het kwade niet na. Maar het goede. En dat geldt dus ook voor Gaius. En dat geldt voor ons allemaal. Hoe kan dat dan? Wie kan dan ooit God ontmoeten? Als het gaat over het goede te doen. Nou, en ieder die gelooft. Die kan God ontmoeten. Want door een waar geloof. Worden mij, Christus en al zijn weldaden deelachtig gemaakt. Want het is door een waar geloof. Dat mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus toegerekend wordt. Ja, als had ik zelf de volkomen gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. En als God dus. De wederkomst van Jezus Christus. In het hart kijkt. Van een gelovige. Dan is het goed. Dan is het ja, toen ik hongerig was. Heb je mij te eten gegeven. Toen ik dorstig was, heb jij mij te drinken gegeven. Kom, ga in de heerlijkheid van Vader. Maar het ongelovige hart. Toen ik hongerig was, heb je me niet te eten gegeven. Toen ik naakt was, heb je me niet gekleed. Toen ik dorstig was, heb je me geen water gegeven. Ga uit van mij, bok, want ik heb u niet gekend. Eén van beiden zal het zijn met de wederkomst van Christus. Tot die tijd leven wij in de tijd van de genade. De tijd van de genade waarin God apostelen, ouderlingen, ambtsdragers zendt om ons van deze gevaarlijke weg af te houden en te leiden op de weg van het leven. Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Want die goed doet is uit God, maar die kwaad doet heeft God niet gezien. En juist uitgerekend om deze woorden kan Johannes tegen Gaius zeggen dat hij een geliefde is. Want er is een enorm verschil tussen Diotrephes en Gaius. Waarvan Gaius gezegd wordt dat hij de broeders niet ontvangt. En dat hij ze verhindert om bij anderen te komen. Zegt Johannes over Gaius wonderlijke andere woorden. Ja, ik heb vernomen, zo zegt Johannes, dat gij doet, vers 5, trouwelijk in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. Gaius, jij doet dat wat goed is. Jij doet trouw in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen. Gaius is degene die de rondtrekkende broeders, want daar gaat het zowel bij Diotrephes als bij Gaius over, rondtrekkende evangelisten, rondtrekkende evangelieverkondigers, zendelingen, die worden door Gaius goed verzorgd. Gaius is goed voor ze. Ze zijn bij Gaius van harte welkom en ze ontvangen daar een goede verzorging, ja zo goed, dat als ze verder trekken, dat ze in de volgende gemeente zeggen, nou, ik ben bij Gaius geweest, daar heb ik het toch goed gehad. Daar is het toch zo goed geweest. Klinkt in vers 6. Die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid van de gemeente. In aanwezigheid van andere gelovigen hebben deze rondtrekkende broeders en vreemdelingen getuigd van de liefde van Gaius. Gaius heeft deze mensen wel ontvangen. En op een goede wijze is hij er voor hen geweest. Voor broederen en vreemdelingen. Gaius was dus niet alleen vriendelijk voor mensen die hij kende, voor broeders. Hij was ook vriendelijk voor vreemdelingen. Voor mensen die hij eigenlijk helemaal niet wist wie het waren. Maar hij was wel vriendelijk voor ze. Hij ontving ze. Hij zorgde voor ze. Het gaat Gaius niet om de bandjes van vriendjespolitiek. Het gaat Gaius niet om de contacten van, nou ja, jou ken ik wel, jij mag er wel bij horen. Ja, dat is wat. Die persoon ken ik niet hoor. Daar heb ik niks mee. Nee, voor Gaius is iedereen welkom. Iedereen? Ja, iedereen die voldoet aan de omschrijving van vers 7. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan. Niets nemende van de heidenen. Dat is het kenmerk van deze broeders en vreemdelingen. Dat ze voor de naam van Christus zijn uitgegaan. Trouwens, goed om even op te merken, dat in heel de brief de naam van Christus niet klinkt. De naam van Jezus ook niet. Wel de naam van God. Maar niet van Jezus en niet van Christus. Maar hier opeens in vers 7, zij zijn voor zijn naam uitgegaan. Johannes hoefde niet uit te leggen welke naam die bedoelde. Want als twee die heel goed begrepen waar het in het geloof om gaat, dat er één naam is gegeven tot zaligheid, hoeft hij niet uit te leggen dat het om de naam van Jezus Christus gaat. Maar daar zijn deze broeders, deze vreemdelingen voor uitgegaan. En die zijn welkom bij Gaius. En die hebben daar goede verzorging ontvangen. En ja, deze mensen trokken rond, niets nemende van de heidenen. Dat hadden ze ook kunnen doen, deze rondtrekkende evangelisten. Want ja, je moet maar rondtrekken en in ieder dorp waar je komt, er maar op hopen dat je ergens wat te eten krijgt en een slaapplaats krijgt aangeboden. Nou, nu was daar wel een vrij praktische oplossing voor. Want in de meeste heidense tempels was er wel een gelegenheid om wat te eten te krijgen en om te overnachten. De gedachte daarachter was, ja, je weet nooit wanneer en of er misschien toevallig een keer een godheid in de vorm van een mens langskomt. Dus dan moet je wel zijn tempel openzetten. Mocht die nou een keer langskomen, kan hij tenminste in zijn eigen tempel even verblijf houden. Nee, voor deze evangelist is dat letterlijk een stap te ver. Dat weigeren ze. Ze weigeren om in de afgodendienst deel te nemen. Om het van de afgodendienst, van de heidenen te verwachten. Zij vertrouwen erop dat er in de naam van Jezus verzorging zal zijn. En dat het goed zal komen als zij rondtrekken in afhankelijkheid en in biddend opzien. En zo komt dan Johannes tot zijn conclusie. In vers 8. Wij dan zijn schuldig de zodanige te ontvangen, omdat wij medearbeiders mogen worden van de waarheid. Op dit punt in de brief doet Johannes iets heel belangrijks. Tot en met vers 7 ging het over ik en gij, Johannes en Gaius. En opeens, aan het begin van vers 8, staat een ander woord. Wij. Wij zijn schuldig de zodanig te ontvangen. Opeens gaat het over alles en iedereen. Dan gaat het niet meer over een ouderling Johannes die tot een gemeentelid Gaius spreekt. Maar wij zijn schuldig de zodanige te ontvangen. Gaius en Johannes beide, maar wij even goed daarbij genomen. Schuldig de zodanige te ontvangen. Schuld. Het woordje klinkt daar. Moeten we niet denken aan een of andere ereschuld die we moeten inlossen of zo? Het gaat hier meer om schuld in de zin van een verplichting die je hebt. Want dat is toch de diepste inhoud ook van een schuld. Als er schuld is, heb je de verplichting om die ook af te lossen. Daarom zojuist ook de derde collecte gehouden. Rente en aflossing. En dat is, zit in het begrip schuld. Nou, om zo'n vorm gaat het. De verplichting om deze mensen te ontvangen. Maar ja, wat moeten wij daar nu mee? Rondtrekkende zendelingen en evangelisten, daar zijn we niet meer zo aan gewend geraakt. Nee, bij ons is het anders geregeld. Het mag te wensen en te bidden zijn dat God u als gemeente ook zegent de loop van het beroepingswerk met een zogenaamde eigen predikant. Die heb je dan zelf als gemeente. Dat is geen eigendom, dat is iets anders. Fundamenteel iets anders. Maar wel een eigen, die voor de gemeente er is. Die gebonden is aan en ook geroepen is tot u als gemeente. Nou, dat was in die situatie nog niet zo. Dus je had het nodig van die rondtrekkende evangelisten. Maar mogen we het wel koppelen aan de ambten? Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan. Dat geldt toch voor iedere ambtsdrager. Die is uitgegaan en gaat keer op keer uit voor de naam van Christus. Ja, dat betekent dus dat als een ambtsdrager contact met u of met jou opneemt, dat ze dat doen namens Christus. Want ze zijn in zijn naam uitgegaan. Het was toch, broeders, dat u ja moest zeggen op de roeping van Gods wegen. De verkiezing door de gemeente, maar de roeping van Gods wegen. Fundamenteel voor het ambt. Dat er een roeping is om voor zijn naam uit te gaan. Op de hoge verantwoordelijkheid. En dat kan je soms benauwen als ambtsdrager. Hoe hou je dat vol? Hoe doe je dat goed? Hoe doe je dat in tal van verschillende situaties, van gesprekken, ontmoetingen, pastorale, soms hele tere zaken? Hoe hou je het dan goed en in orde? Nou, dat hou je niet zelf in orde. Daar heb je verzorging voor nodig. Daar heb je mensen als Gaius voor nodig. Die je helpen. Die je verzorgen om het vol te kunnen houden. Mensen die geliefden genoemd kunnen worden. Zoals Johannes dat doet. Gelovige mensen. Die dragen. Die je bijstaan. Ja, die bijdragen aan het ambtelijk werk. Deze mensen. die voor zijn naam zijn uitgegaan. Die niets van de heidenen willen nemen. Mag ik het dan even een stap verder nemen? Als ambtsdrager verwacht je het niet van je vaardigheden. En van je trucjes. Van je bestuurlijke ervaring. Van je kennis wat je hebt. Van de psychologie. En noem alles maar op. Maar dat het verwachten van de naam van onze Heer Jezus Christus. En zijn naam ook echt alleen. En dat als gemeente in haar geheel. Daarvan verwachten. Dat we niets nemen van de heidenen. Ook niet in financieel opzicht. Dat je de moed hebt, zoals een kerkenraad een aantal jaar geleden had, om de aangeboden gift, een deel van het prijzengeld uit de staatsloterij, om daarvoor te bedanken. Omdat het geld was van de heidenen. Dat betekent wel dat er op een andere wijze gezorgd moet worden. En dat was die eerste collecte. Voor het kerkbeheer. Het hoort er natuurlijk ook bij. Het is geen bijzaak. Ook geen hoofdzaak. Maar noodzaak. Het hoort er wel bij. Anders kunnen de kerkrentmeesters hun ambtelijke verantwoordelijkheid niet waarmaken. Heel praktisch. Hoe ontvangen we nu deze verzoeken, deze werkers in het koninkrijk, als de vraag gesteld wordt voor een bijdrage? Dat doen ze niet om hun batig saldo te verhogen. Het gaat om de eer van God. Om bij te dragen. Ja, want wij zijn schuldig de zodanig te ontvangen. Opdat wij medearbeiders mogen worden van de waarheid. Dat is de vrucht. Van het ontvangen van hen die in zijn naam zijn uitgegaan. Medearbeider te mogen worden van de waarheid. En laat het dan echt niet alleen gaan om die euro's. Maar laat het dan vooral ook gaan om uw en jouw knieënwerk. Om het gebed. Hoe hou je het als ambtsdrager vol als er niet voor je gebeden wordt? Hoe hou je het als ambtsdrager vol te bidden met anderen als er ook niet anderen zijn die voor je bidden? Hoe hou je het vol om de verantwoordelijkheid te dragen, leiding te geven aan de gemeente, als de gemeente je niet draagt aan de troon der genade? O, zo belangrijk. Als de gemeente biddend om het ambtswerk heen staat. Nou, is de beroepingsbrief bezorgd. Taak des kerkenraads. Maar daarmee is het niet klaar. Nu afwachten tot de kerkdienst van volgende week en de kennismaking die dinsdag erop. Bidden. Bidden. Of de Heere duidelijk wil maken wat de weg is. Of de Heere helder wil maken wat voor de gemeente en voor de betrokken predikanten zijn gezin goed is. Medearbeider te zijn. In de waarheid. Dat is onze hoge roeping. Dat is wat Gaius ons voordoet. Hij is een medearbeider van de waarheid geworden. Hé, de waarheid. En hoe zat het ook weer met dat begrip? Ik, zei Jezus. Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Als we nu medewerkers der waarheid mogen zijn. Betekent dus dat we medewerkers, medearbeiders van Christus zelf mogen zijn. In de gemeente van Christus. Christen te zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is een hoge roeping en een wonderlijk gebeuren. Iets om heerlijk dankbaar voor te zijn. Als u, als jij daar de gave voor krijgt. Hoe? Hou bidden. Maar even goed in de verantwoordelijkheid in een commissie. De verantwoordelijkheid voor een club. Maar ook medearbeider te zijn in het koninkrijk. Door naar de club te komen. Door er te zijn als de vereniging bijeenkomt. Medearbeider te zijn. Door op de catechisatie aanwezig te zijn. Zo allen medearbeiders te mogen zijn van de waarheid. Want hoe goed verzorgen wij hen die het een en het ander voorbereiden. De clubleiding. We hebben van alles voorbereid. En dan komt er niemand. Nou, dat is niet erg motiverend. Stimulerend. Maar dan worden ze eerder tegengewerkt dan meegewerkt. Of je bent er wel en je zit continu te keten. Of te sms'en tijdens de catechisatie. Dat doen jullie natuurlijk niet. Maar het gebeurt wel eens. Heb ik begrepen. Nou is onze roeping medearbeider te zijn. Heerlijk wonder dat God nu daarvoor gewone mensen gebruikt. Als een Gaius. En dan wordt duidelijk waarom Johannes met zo'n gewone wens komt aan het begin van zijn brief. Gaius, geliefde, voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Gaius, ik wens je toe dat het goed met je gaat en dat je de gezondheid houdt en krijgt om je hoge roeping, medearbeider te zijn en het verzorgen van degenen die in zijn naam zijn uitgegaan, om dat vol te houden. Dus als u niet weet wat u moet bidden voor uw ambtsdragers, bid dan dat zij welvaren en gezondheid mogen ontvangen. Om hun werk te mogen doen in het midden van de gemeente. En dan gaat het dus echt wel om een diepgeestelijke bede. Want wat schrijft Johannes er in vers 2 opeens achteraan? Dat gij welvaart en gezondheid, gelijk uw ziel welvaart. Gaius, ik wens je welvaart en gezondheid toe, zoals dat voor je ziel, voor je zielenleven, voor je geloofsleven al geldt. Dat nou je alledaagse leven net zo rijk gezegend mag zijn als je geloofsleven. Dat is wat Johannes aan Gaius toewenst. Ik hoop niet dat u, dat jij nu moet schrikken, als ik u en jou ditzelfde toewens. Dat uw maatschappelijk leven, dat uw lichamelijke gezondheid even goed moet zijn als uw geloofsleven, geloofsgezondheid. Misschien denkt u wel dat alsjeblieft niet, want met mijn geloofsleven is niet zo best gesteld. Oh, gaat u daaraan doen dan? Wat ga jij daaraan doen? Als je nu schrikt, als de gedachte bij je opkomt, stel nu dat mijn lichamelijk leven hetzelfde niveau, mijn lichamelijke gezondheid hetzelfde niveau bereikt als mijn geestelijke gezondheid. Geestelijk dan met een hoofdletter genoemd. Daarvoor schrikken moeten. Dan heb jij nog veel knieënwerk te doen vandaag. Veel te bidden om genade. Heere, maak mij gezond. Maak dat mijn steenhart vervangen wordt door een vleeshart. O, laat mij leven uit uw genade. O God, geef dat vrede mij mag vervullen. Daar sluit Johannes zijn brief mee. Vrede, zei u. Dat vrede van God mijn hart vervullen mag. En dat ik zo mag leven, u ter eer. Ja, dat mijn welvaart en gezondheid er zo ter beschikking mogen staan. Een medearbeider te mogen worden van de waarheid. Medearbeider. Ja, medewerker. Met een grote belofte. Paulus zei het. Paulus had het erover in 1 Korinthe 3. Dat hij een medearbeider was. Want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En wat schrijft hij dan in vers 10 van 1 Korinthe 3 achteraan? Naar de genade van God die mij gegeven is. Zo alleen kun je een medearbeider zijn in het koninkrijk. Naar de genade van God die mij gegeven is. Bid de Heere om zijn genade, om medearbeider te mogen zijn. In Jezus naam. Hij die zelf de weg, de waarheid, medewerker der waarheid en het leven is. Ah. En dan dus niet alleen medearbeider te blijven, maar ook mede levend gemaakt te mogen zijn. En mede burger te mogen worden van het hemels heerlijk koninklijk leven. Als Jezus terugkomt. Ik wens u voor alle dingen dat gij welvaart en gezond zijt. Gelijk uw ziel welvaart. Door de genade van God. Amen. Zingen wij met elkaar Psalm 146. Psalm 146, vers 6 en vers 8. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. En ook het achtste vers. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. En hij zingen wij de lof toe. Zing uw God ter eer. Psalm 146, 6 en 8. Mogen wij God danken en bidden. Het komt u toe, Heere, dat we u zouden loven. Dat we u alle eer brengen van ons leven. Dat heel ons leven dienstwerk wordt. Mede-arbeider te mogen zijn in uw koninkrijk. Mede-arbeider in de waarheid. Heere. Laat ons zijn als een Gaius. Laat ons worden als een Gaius. We moeten erkennen, belijden, dat wij heel veel tekortschieten. Dat wij helemaal niet zo vroom zijn. En het goede te doen en het kwade na te laten, dat het ons zo moeilijk valt. Heere. Schenk ons uw genade. Schenk ons de werking van uw Heilige Geest. Die ons leven vernieuwt, heiligt naar woord en geest. Heere, wilt u zelf ons genadig zijn. Met liefde en trouw. Dat wij wel geliefden genoemd mogen worden. Heere, we bidden u. Voor de kerkenraad. Zegen hen met hun gezinnen die geroepen zijn ambtelijke verantwoordelijkheid te dragen in het midden van de gemeente. Zegen hen met de werking van uw geest, omdat zij uw naam, in uw naam uit mogen gaan en uw naam als een richtsnoer, houvast, bron en einddoel mogen kennen, bevorderen. Heren, dat er geen Diotrefussen in de gemeente zijn. Ontmasker dan. Ja, heren. Opdat er niet meer schade komt. We bidden. U zelf ons allen. De plaats waar u ons stelt in de gemeente. Dat laten zien hoe we mede-arbeiders kunnen worden van de waarheid. Kunnen blijven. Tot eer van uw naam. Vergeef, heren, wat niet was tot eer van uw naam in deze dienst. Wilt u ons genadig zijn? Bescherm en bewaar ons deze avond.
Geef dat deze zondag, eerdag voor u, erediensten gehouden, ook een goed begin mogen zijn van de nieuwe week. Om onze arbeid te verrichten, waarvoor wij gezondheid vragen, kracht om te doen wat u ons geeft te doen. Als die gezondheid beperkt is, of zelfs bestreden wordt, geef dan dat we houvast mogen hebben. Dat u ons te hulp komt, dat u ons bemoedigt, dat er mogelijk gezondheid, herstel mag worden ontvangen. We bidden u of u zo zelf met ons wil gaan. U alleen bent het die alles kan wijzen en die alles weet. Heere, geef dan dat ook hier de gemeente gebouwd mag worden. En dat het niet langer van rondreizende predikanten, maar dat er ook een eigen predikant mag worden ontvangen. Zegen daartoe al het werk wat nu concreet vorm krijgt in de contacten en ontmoetingen. Heere, wilt u zelf uw genade geven? We bidden dat het een goede mag zijn van u, uw eer en dit deel van uw koninkrijk. Getrouwe en almachtige God, niet dat er iets van ons te verwachten is. Nee, wij loven en prijzen uw naam, omdat gij het hebt gedaan, Heere. Gij bent in deze wereld gekomen, Heere Jezus Christus, zo klein, zo teer. Ons geloofsleven is soms ook zo klein en zo teer. Maar wat hebt u tot het uiterste volbracht? Laat dan ons geloof het ook tot het uiterste volbrengen. Omdat gij het hebt gedaan, kan daar dat geloof in ons zijn. Een waarachtig, zaligmakend geloof. Reken ons dan uw genadegave toe, Heer Jezus Christus. Niet uit verdiensten, maar in Jezus' naam. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Psalm 52, vers 7. Ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer om medearbeider te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede. Amen.